Filippenzen 1. Dan zijn wij gekomen bij vers 19. Maar ik lees nog even vanaf vers 15, omdat een en ander met elkaar te maken heeft. Filippenzen 1 vanaf vers 15. Sommigen prediken weliswaar Christus vanwege afgunst en twist, maar anderen juist door goedwilligheid, te goede trouw. De eerste groep verkondigen de Christus uit twistzucht, niet zuiver, ervan overtuigd mijn banden verdrukking toe te voegen. Doch deze, die andere groep dus, uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie ben gesteld. Hoe dan ook, toch wordt Christus op elke wijze verkondigd. Hetzij onder een bedekking, hetzij in waarheid. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij juist verblijden, omdat ik weet, het verhaal loopt namelijk door, hier hebben ze wel iets tussen gezet, maar Filippenzen 1, vers 18, nu. Ik heb het net gehad, dus nog maar even. Dus hoe dan ook, toch wordt Christus op elke wijze verkondigd. Hetzij onder een bedekking, hetzij in waarheid. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal me juist verblijden, omdat ik weet dat dit mij tot zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd al, alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u zal blijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig is, in mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Er zitten een paar hele oude Hollandse, oud-Hollandse termen, zoals oorbaar en zo. Dat zijn mooie woorden. Nou goed, Paulus die heeft in het voorafgaande gehad over het feit, ja, ik ben blij dat jullie de boodschap zo aannemen. Gemeente, gelovigen van Filippi, twee groepen in ieder geval, die bij Lydia de purperverkoopster en die bij de gevangenbewaarder van Filippi, die twee. En in die gemeenschappen wil hij graag weer eens komen. Dat blijkt ook uit vers 26 aan het eind, door mijn aanwezigheid opnieuw bij u. Dus men zegt dat hij in Rome zit op het moment dat hij deze brief schrijft. Dat vind ik allemaal wat onduidelijke argumenten, maar het zou kunnen. In ieder geval is hij op dat moment er niet en dus schrijft hij een brief. En die wordt dan meestal door broeders die op reis zijn of die een zaak hebben of wat dan ook. En die reizen dan naar diverse plaatsen toe en geven die brieven dan door. En vervolgens worden zulke brieven ook weer gekopieerd en verder gelezen en verder gebracht ook naar andere gemeentes, zodat ook die de boodschap van deze gemeente kunnen lezen. Paulus heeft het dus over het feit dat er mensen zijn die prediken Christus alleen om er zelf beter van te worden, om zelf eigenlijk een gemeente te kunnen stichten en vooral ook baas te kunnen zijn in zo'n gemeente. Ook omdat ze vinden dat zij de boodschap beter brengen of anders brengen en dus gelijk willen hebben. Dat is dat woord twist wat erbij staat hier in vers 6, 15. Maar hoe dan ook, in alle gevallen is het zo dat hij zegt, er zijn er die uit afgunst de boodschap brengen. En er zijn er die dat te goede trouw doen in alle oprechtheid. Vers 16 zegt hij dan, die eerste die dat dus via twist doen, die doen het niet zuiver. Omdat ze denken dat ik door mijn banden, door mijn gevangenschappen, eigenlijk alleen nog maar meer centraal wil staan. Althans, dat beweren ze dan. Maar die anderen doen het uit liefde. Als je te goede trouw bent, doe je dat dus uit liefde. Omdat ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gesteld ben door de Heer Jezus Christus. Hij heeft mij daarvoor gezet. Ik heb die boodschap gewoon te brengen daar waar de Heer mij stuurt. Omdat dat mijn taak is. En zij aanvaarden dat. Maar als je dat niet wilt aanvaarden, of je wilt ook invloed hebben, dan ga je dat bestrijden. Of dan ga je opmerkingen maken die wat dubieus zijn naar een andere persoon toe. En helaas gebeurt dat in de gemeente, of in de sfeer van de gemeente, ook nog alles. Nou ja, zegt hij. Hoe dan ook, zegt hij in vers 18. Christus wordt verkondigd. Daar gaat het mij om, vooral. Als ik daar ook nog discussie over moet maken van, ja, maar die doen het niet op een zuivere manier. En dat moeten ze wel gaan doen of zo. Zeg dat, dan moet de Heer zich maar mee bezighouden. Goed dan ook, dat is dat wat dan van vers 18. Christus wordt toch verkondigd, op beide wijzen, op elke wijze. Het zij onder een bedekking, dat wil zeggen, dan zijn die mensen met een verkeerde motivatie bezig. Het zij in waarheid. En daar verblijf ik me in. Namelijk dat Christus verkondigd wordt. Ja, ik zal mij juist verblijden als, en nu gaat de zin dus eigenlijk door, vanuit het Grieks tenminste, maar hier staat dan ook Paulus' verwachting tussen, dan lijkt het alsof hij het nu afgesloten heeft en een nieuw stuk begint, maar dat is niet zo, het loopt eigenlijk gewoon door. En ja, ik zal mij juist verblijden omdat, staat er eigenlijk, ik weet dat dit mij tot zaligheid gedijen zal. Gedijen betekent dat het bepaalde voordelen heeft. Resultaat kun je het, zo kun je het vertellen. Want ik weet dat dit mij tot redding, de redding tot resultaat zal geven. En dat woord, nou redding vertaal ik nu, maar er staat het woord zaligheid. En daar wil ik toch eens even met u op ingaan, want ik denk toch dat bij het begrip zaligheid door de Statenvertalers meer begrip van het woord is geweest dan vaak later wordt bekeken, ook door mezelf wel. Het woord redding is eigenlijk net even iets anders als dit begrip zaligheid. Het woord wat er staat is wel te begrijpen. Het komt van het werkwoord sowieso en dat wordt meestal vertaald met redden in het Grieks. Dat is het werkwoord. En het zelfstandig naamwoord is soteria. Soteria, en dat wordt dan meestal vertaald in de nieuwe vertaling met redding, dat deed ik tot voor kort ook altijd. Dat woord, soteria, dat is weliswaar daarvan afgeleid. Het woord redden zit daar natuurlijk wel in die gedachtegang. Maar het is eigenlijk uit twee woorden afkomstig. Het woord so, soos in het Grieks is veilig, en teria is bewaring. Een veilige bewaring. Dus eigenlijk is het is soteria het resultaat van redding uit allerlei zaken. En dus moet het woord soteria over het algemeen van toepassing zijn op dingen die nog moeten komen. Terwijl als je het begrip redding neemt, dan zou je zeggen, nou dat gebeurt nu ook enzovoort. En in zekere zin is dat ook wel zo, maar er zijn andere woorden, werkwoorden voor. Laat ik één voorbeeld noemen van dat woord redden, dat toch wel heel anders is. Dit is voor het eerst dat ik dit zo zeg, dus ik moet er wel even iets dieper op in. 2 Korinthe 1, vers 10. Dat is een tekst die over het algemeen niet zo bekend is, maar heel erg belangrijk is ook voor ons in onze eigen weg naar de Heer toe. 2 Korinthe 1, vers 10. We komen daar misschien straks in verband met dood ook nog even op terug. Hij, God, die de doden opwekt, staat in vers 9, die ons uit een zo grote dood verlost heeft, en verlost, op wie wij hopen dat hij ook nog ons uiteraard verlossen zal. Wat je hier dus ziet is dat er een verlossing is geweest, dat je in een situatie zit dat je nog verlossingen moet krijgen. Of krijgt, laat ik het zo zeggen, daar kun je in zitten. En er komen nog vormen van verlossing hierna. Het is dus eigenlijk, ons leven met Christus is een aaneenschakeling van reddingen. Het woord ruomai is eigenlijk redding. De Heer haalt ons uit situaties weg. En soms ben je dat heel erg bewust, soms ook helemaal niet zo. Maar het maakt niet uit, hij haalt ons eruit weg en hij brengt ons in de richting van die veilige bewaring. En die veilige bewaring in hoogste instantie is straks het zijn bij de Heer. We komen zo op. Maar dat verlossen, redden en nog eens een keer redden en in de toekomst redden geeft aan dat wij nooit kunnen zeggen wij zijn er al. Zelfs Paulus zegt dat op een gegeven moment. Niet dat ik dat al gegrepen heb, zegt hij, maar ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. Redding, zaken uit bepaalde situaties wegkomen. Daar kan de een helemaal geen last van hebben en de ander juist wel. De ene kan zitten met zaken dat de ander al gauw zou kunnen zeggen van, nou, moet je daar nou zo druk over maken? Ja, dat is makkelijk gezegd als je er niet meer zit. Maar vertaal het dus naar situaties waarin jij zelf zit. En waarin je weet van, er moeten toch dingen veranderd worden. Redding overigens krijgt een gelovige altijd, als hij daar maar om bidt. En als hij maar doorgaat met bidden. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt, die tekst van in de evangelie, Henk die zoekt even op zo. Die tekst waarbij de Heer op gezegd wordt, dat is die weduwe. Die weduwe die dus bij die rechter komt en die dus maar doorgezanikt, want die wil graag verlost worden van een bepaalde moeite. Lucas, geloof ik, staat hier ergens. Zou zomaar kunnen. Schiet me zo te binnen. Dus Lucas 19. Ja, een onrechtvaardige rechter. De conclusie die haalt je eigenlijk uit het laatste gedeelte. Hè? Het gaat over het gedeelte van vers 1 tot en met 8. En die weduwe die gaat maar door en die maakt het allemaal moeilijk en moeilijk. En dan zegt hij op een gegeven moment van, ik heb helemaal geen zin om dat te doen. Maar zegt hij in vers 5. 18 vers 1, sorry. In vers 5 zegt hij, maar toch, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, zal ik haar recht doen, opdat ze niet uiteindelijk komt en mij, nou het hoofd breekt wel erg hard, maar een blauw oog slaat. Dat is eigenlijk vrij vertaald. Want dan loop je natuurlijk ook als rechter een beetje voor paal. En de Heer zei, luister eens naar wat die rechter van de onrechtvaardigheid zegt. Er staat niet onrechtvaardige rechter. Want dan zou God een onrechtvaardige rechter zijn. Hij is de rechter van onrechtvaardigheid in ons. De onrechtvaardigheden die in ons zijn, die moeten eruit. Soms kan de Heer, als je daarin gevangen zit, je verlossen van zaken. Maar het komt ook voor dat hij er niks aan doet, schijnbaar. Omdat die onrechtvaardigheid op de innerlijke wijze zo zwaar wordt, of zo moeilijk gaat worden in het leven waarin we leven op dit moment, dat we ermee ophouden. En dus kun je bidden en kun je bidden en kun je bidden. En het duurt even, want die onrechtvaardigheid in ons, wat het zijn mag, moet weg. Als dat gebeurd is, komt de Heer te helpen. Want, staat hij ook, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht, dat betekent vooral, tot hem roepen, om te voorkomen dat u denkt, oh Gus, dat doe ik niet dag en nacht. Wat moet ik nou? Dan doe ik het zeker tekort. Dag is in de beschrijving vaak als het leuk en goed gaat, als je zicht hebt op de dingen. En nacht, als je het helemaal niet ziet zitten. Als alles duister is om je heen, je hebt het gevoel van, nou kan ik het helemaal niet. Dus je kunt niet alleen in de situaties waarin het moeilijk is, dat is vrij logisch, hè, nood leert bidden, maar ook waarin het niet zo moeilijk ligt, toch vragen om hulp van God. Hij weet dan ook nog wat het belangrijkste is op dit moment om bij jou weg te halen. Dat kan wel eens heel iets anders zijn als dat wat je zelf denkt. He, want ik heb hiervan last. Of ik heb daarvan last. Nou, en dan ga je daarop gericht bezig. En dan gaat die last niet over. En in één keer iets anders is er dan niet meer. Maar goed, dat vind je dan op dat moment zie je dat niet. Want je hebt moeite met dat ene gedeelte. Nou goed. Hier staat die dag en nacht tot hem roepen. terwijl hij geduldig is over hen. Langmoedig is geduldig. Dat wil zeggen, dus nog niet ingrijpt. Hij ziet het wel, maar hij grijpt nog niet in. Maar waarom? Ik zeg u dat hij hun snel recht zal doen. Maar, en nu krijg je hem. Als de Zoon des Mensen komt, let op, als Jezus Christus naar jou toe komt om jou te gaan verlossen. En hij ontdekt in mijn hart geloof gebaseerd op mijn normen. Dan heeft hij er niks aan. Want dan is het alleen maar een geloof waarin ik zelf hoog en overeind blijf staan. Dus wat moet hij hebben? Wat moet hij zien? Hij moet een geloof vinden dat niet gebaseerd is op de aarde. Dat niet gebaseerd is op mijn verwachtingen, mijn visies, mijn ideeën. Maar een geloof van, hier, zegt u het maar. Ik weet het niet, zegt u het maar. In plaats van dat wij hem gaan zeggen wat wij belangrijk vinden dat verdwijnt. Want dan bepalen wij even wat hij moet doen. Terwijl God zegt, ja, maar daar kom ik niet voor. Ik ben niet een soort van hulpje die jou in allerlei situaties die jij vervelend vindt, dan maar even helpt. En dan vervolgens kun jij je leven weer leven op jouw manier. Ook als gelovige. Nee, de bedoeling is dat het geloof gebaseerd is op de hemel. Het geloof gebaseerd op de hemel. Wat voor geloof is dat? Als je tot geloof komt, dan betekent het dat God zich naar jou toe kan wenden en ieder mens heeft bepaald vertrouwen. Als het vertrouwen in een aantal zaken verdwenen is, is het vaak zo dat de mens tot God roept en dan komt God en dan leg je het vertrouwen van jezelf in zijn hand. Maar ja, ons vertrouwen is altijd gebonden aan wat ik zie, wat ik voel, wat ik beleef. Dat is veilig en daar kan ik wat mee. En zo moet dan hij eigenlijk voor mijn gevoel het geloof zijn. En het punt is dat God, zo gauw hij met zijn geest komt, zo gauw hij met zijn liefde in ons komt, gaat hij ons geloof brengen dat niet meer gebaseerd is op mijzelf. Niet meer gebaseerd is op de aarde. Niet gebaseerd is op dingen die ik zie. Ik kan me heel goed voorstellen dat ongelovigen, mensen in deze wereld, opmerkingen zoals Jezus die over het water loopt belachelijk vinden. En dat een God dat allemaal geschapen moet hebben. En de meest fantastische wonderen. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wetenschappelijk is dat onmogelijk. En dat klopt. Als de wetenschap de waarheid zou zijn. Want redenerend vanuit zichzelf, met een geloof en een vertrouwen gebaseerd op mensen en op de wetenschap en op de aarde dus, kan een mens die andere zaak ook nooit kennen. Die dingen die voorbij gaan aan onze mogelijkheden als mensen, die dingen legt God in het hart van de gelovige. Zodat hij kan geloven dat bij God dingen mogelijk zijn die bij ons niet mogelijk zijn. Dat God dus dingen tot stand kan brengen, het niet altijd doet op de manier zoals wij dat misschien zouden willen, maar tot stand kan brengen, zodat het is tot voordeel voor zijn eigen koninkrijk. En waarom zou God iemand die het alleen maar even lastig heeft in een bepaalde situatie, waarom zou die hem helpen? En als een vernederd jochie wel eventjes de situatie van de persoon zou oplossen. De Zoon des Mensen, Christus, die komt niet om iemand te helpen op een niveau wat helemaal niks met het koninkrijk te maken heeft. Daarom zegt hij ook, zoek en je zult vinden. Bid en je zal gegeven worden. Het probleem staat er alleen bij dat je niet weet wat je moet bidden om het te krijgen. Dat is nou juist ook de bedoeling. Want anders zou iedereen dat gaan vragen met de gedachte, de Heer is God, is een soort Sinterklaas, die geeft mij dan wel zo en zo. Zo werkt dat helemaal niet. Dat is het begrip die ook met redding en met de zaken van ons uit Filippenzen te maken heeft. Daar gaan we even naartoe. Maar het is een heel belangrijk punt hier. Die zaligheid Ja, die moet nog komen. Laten we eens even kijken. Hoe komen we achter die zaligheid? 2 Timotheus 2 vers 13. Pak een paar. Dit wordt soteria. Die veilige bewaring. 2 Timotheus 2 vers 13. Zaligheid in Christus Jezus. Dat zie je natuurlijk weer net niet staan. Maar het wordt even opgezocht. Zaligheid in Christus Jezus. Het zal wel 1 zijn, plus 13 of zo. Nee, maar dat komt er wel. Dan ga ik even door naar 3 vers 15. Want als het goed is, moet het daar wel staan. Ja. 1 Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 15. En dan moet je echt de Statenvertaling hebben. Heel de schrift is door God ingeademd. De vertaling van 1951 heeft: elk door God ingeademd schriftwoord is nuttig. Wat verschil?
Selectie.
Ja. Nee, dan zijn niet alle schriftwoorden door God ingeademd. Als je zegt: heel de schrift is door God ingeademd, dan wil zeggen dat elk schriftwoord onder auspicie van God tot stand is gekomen. Ook al heeft hij daar mensen voor gebruikt. Maar als je die andere vertaling hebt, elk schriftwoord, maak ze van het woord dat schrift, maar het schriftwoord dat van God is ingegeven, is nuttig. Dan kun je dus gaan schriften. Nou, dat is vast niet door God ingegeven. Dat heeft die schrijver zelf bepaald. Dat is een theologie. En dat kan alleen maar zus zijn en zo zijn. Dus wordt gekeken, wordt een stuk uit de Bijbel weggelaten. Want dat kan niet kloppen. Of dat is niet conform de waarheid, zoals de mens denkt. Hier staat het heel duidelijk. Heel de schrift is door God ingeademd. Dat wil zeggen, de geest van God heeft gebruik gemaakt van mensen. En heeft door die mensen zaken genoteerd. En dat is heel belangrijk. En het is nuttig. Tot lering. Tot weerlegging. We zeggen dat sommige dingen wat anders kunnen zijn dan een mens denkt. Tot correctie, verbetering. Tot onderwijzing. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dan staat daarvoor nog even, want daar moet ik nog even naartoe. En dat gij van jongs af aan de heilige schriften kent. Zo staat het er eigenlijk. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Nu is het werk van God via de schrift. Want de schrift is voltooid. Toen de schrift nog niet voltooid was, kan iemand wel zeggen, ja, je komt van God. Bewijs dat maar. Nou, dus gaat de Heer werken doen, tekenen doen, die nooit anders voorkwamen. En dus moesten de mensen wel zien dat dit niet zomaar uit de mens is. Of dat het ene wel lukt en het andere niet en dat hij gewoon geluk heeft gehad of wat dan ook. Alle ziekte en alle kwaal, hoe erg het ook was, werden allemaal genezen. Waardoor er een overtuigend bewijs was voor hem, maar ook later voor de apostelen, dat ze namens God kwamen. Maar zo gauw de schrift voltooid is, in het 70ste boek is het boek Openbaring, is dat niet meer nodig. Dat wil niet zeggen dat God niet soms in bepaalde momenten helpt. En je uit situaties kan uithalen en redden. Sorry. En dat daarmee dus eigenlijk gezegd zou zijn dat er geen tekenen of geen wonderen meer zouden gebeuren. Maar niet geregeld, niet georganiseerd, niet zo dat je moet zeggen van nou, dat werkt zo bij God. Want die werking van duidelijk maken dat hij namens God komt of niet, is niet meer nodig. Als je de schrift niet gelooft, geloof je gewoon God niet. Het heeft niks te maken met degene die het brengt. Dat wil zeggen, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar het gaat om degene die het geschreven heeft, om God zelf, om dat woord. En dat is gewoon belangrijk. Laten we eens even kijken naar het vers ervoor. Een kleine aanval van hoesten. Maar goed. Paulus zegt dan in vers 14 dat ze moeten blijven in dat wat hun, uiteraard door Paulus, is geleerd. Daar moeten ze mee blijven. Want er komt van alles aan om het weer te veranderen en om hun visies weer anders te stellen dan het eigenlijk in de schrift gezegd is. Nou, dat gaat dan een tijd door. En dan vervolgens dat je zo jong als enigszins kan na de wedergeboorte, van jongs af aan wil zeggen na de wedergeboorte uiteraard, de schrift kent. Dat je daarin zoekt, dat je daarin ontdekt wie Christus is enzovoort. Dat is gewoon het allerbelangrijkste, want dat is tot onderwijzing, lering, en het is uiteindelijk die je wijs kunnen maken tot zaligheid. 1 Petrus, die zaligheid, wordt het heel duidelijk, zegt het heel duidelijk direct in het begin. Eerste brief van Petrus. Dat staat dan in het derde vers, 3 tot met 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbesmettelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Niet hier, maar in de hemelen.
Waar staat dat?
1 Petrus 1. Ja, 1 Petrus 1, vers 3 en 4.
Oké, nu zie ik het.
Dus nog even. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die erfenis, die krijgen we dus niet hier. Die krijgen we pas later. U, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Die gereed ligt, niet bereid is, maar gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd van ons geloofsleven. Wat is nu die zaligheid? Wat is nu die veilige bewaarplaats? Vers 4. Die erfenis in de hemelen. En dat duurt nog even. Maar die erfenis in de hemelen, die is onverderfelijk. Valt niet onder het verderf van de zonde. Onbevlekkelijk. Het is niet een of andere vuiligheid die daar nog op de een of andere manier achter zit of opgekomen is. En het is ook niet iets wat verwelkt, wat vergaat. En die wordt bewaard. En die erfenis heeft te maken met de positie die God aan iedere gelovige wil geven. En die positie is sterk afhankelijk van de gerichtheid van het hart van de gelovige. En dus betekent het dat je maar één ding kunt doen: je laten vernieuwen. Satan is heel slim om de accenten vaak te leggen op de prestatie die iemand moet leveren. Het verschil tussen christen zijn en christendom is dat christen zijn A, een levende relatie met God is, waarin je leert dat God het werk door je heen moet doen. En jij moet het laten doen. Dat is ook wat Filippenzen zegt, iets verderop. Dat het werk wat God in je doet, dat je dat ook moet laten doen door hem. En je kunt het tegengaan door zelf een aantal interpretaties te geven van ik wil voor de Heer werken enzovoort. De Heer die wil ontzettend graag dat hij zijn werk door ons heen kan doen. Nou, maar dan moeten we eerst eens ophouden met zelf te interpreteren wat we allemaal moeten gaan doen. En dat is wat hier dus ook staat. Het is een erfenis, die ligt er straks. Er is één onderpand wat wij daarvoor hebben gekregen. Want je moet wel weten dat we die erfenis krijgen. Wat is dat onderpand? Heilige Geest. Heilige Geest, ja. Efeze zegt dat we als eerste onderpand, als eerste aanbetaling is eigenlijk het woord, dat woord Arabo, is eigenlijk een aanbetaling. God geeft een aanbetaling van die erfenis die straks komt. En die aanbetaling is de Heilige Geest. Waardoor je dus inzicht krijgt, waardoor hij je leidt tot in de volledige waarheid. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. En wanneer de Geest ook kans krijgt in het leven van een gelovige, dan doet hij dat. Dus dat is die weg naar die zaligheid. En er staat dan ook die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Altijd in de laatste tijd van de gemeente, straks voor het volk Israël en voor de heidenwereld uiteraard. Het is een ontwikkeling naar later. En gaan we even naar Openbaring 12. Dat is 10. Het gaat om dit gedeelte dat de Satan uit de hemel geworpen wordt. Nou, ik laat me even lezen vanaf vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden strijd met de draak. En de draak streed ook en zijn engelen. En geen vermogen. Dat wil zeggen, hij had geen kracht meer. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat betekent dat vanaf dat moment de Satan met zijn engelen dus op aarde gegooid worden. Hij is al uit de centrale plaats van het Koninkrijk van God, is hij al uitgezet. Dan wil zeggen, hij stond eerst vlak bij God. Maar er is door allerlei situaties, door zonden enzovoort, is hij dus uit de plaats van God gezet. Maar hij is nog wel in de sfeer van de hemelen, daaromheen, planeten in ieder geval, daar zit hij. Dat weten wij, anderen die willen dat allemaal onderzoeken wat daar voor leven is. Nou, dat wil je niet weten. En die zijn dus druk bezig, Satan ook, om steeds de aarde te doorlopen, om te kijken of de zaken allemaal wel zo gaan dat de mensheid meer en meer God afwijst. En steeds meer op zichzelf gericht is en steeds meer reddingen voor deze wereld tot stand brengt. Goede doelen uiteindelijk, zodat mensen dan toch het gevoel hebben dat ze goed doen. Wat ook altijd argument is. Hè? Ze zegt, well, ik heb helemaal geen God nodig, ik doe alle dingen toch goed. Ja, dat zullen we dan zien. En het gevolg is dus dat hij op een gegeven moment ook op aarde gegooid wordt. Dan is er dus een strijd in de hemel. Het zijn twee degens, voordat je denkt dat het schaar is. Maar het zijn twee degens. En die strijd in de hemel, die moet hij verliezen. Dat kan niet mis, want hij heeft hem op kruis van Golgotha verloren. Dus betekent dat hij nu ook praktisch gezien uit die sfeer wordt geholpen. Dus uit weggehaald. En dat is wat, dat een machthebber steeds verder van God afgaat. Steeds meer en meer. En ook zijn engelen onder zich ook steeds meer gedegradeerd worden. Gedevalueerd worden. Tot niks, uiteindelijk. Maar goed, hij zal nu binnen een afzienbare tijd zal hij op aarde geworpen worden. En de gelovigen, de wedergeborenen, die gaan juist omhoog. Ik denk ook dat de engelen van Michael, dat ook de gemeente is die meestrijdt om de tegenstander uit de hemel te smijten. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, die genaamd wordt Duivel en Satan, die de gehele wereld misleidt. Hij is geworpen op aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel die zei, nu is de zaligheid, let op wat hier staat, en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht, is neergeworpen. Dus zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Hier zie je, en door het woord van hun getuigenis. Dus dat is de overwinning die je haalt op Satan. En dus vervolgens ook dat je de mogelijkheid krijgt van God om deel te nemen aan die strijd. Dat doe je nu al, want je weet dat de Satan onder andere de tegenstander is. Ook ons vlees, maar ook de Satan. En dus betekent dat de zaligheid tot stand gekomen is. Zeker voor die groep die uiteindelijk geholpen heeft om de Satan uit de hemel te gooien. Dat wil zeggen de gelovigen die een nieuw lichaam hebben gekregen en dergelijke meer. Die zijn daar natuurlijk wel op voorbereid geraakt. Dan is die zaligheid dus voor hen gekomen. En voor anderen vindt die zaligheid, zeg maar, dat veilige verblijf, dat laat dan ook weer op zich wachten totdat de Heer ook in andere situaties hen helpt. Goed, ik ga weer even naar Filippenzen. Ik heb het een beetje uitgebreid gedaan, omdat dit woord zaligheid namelijk de neiging heb om dit te laten staan tegenwoordig. Als de sfeer van het koninkrijk Gods, de erfenis die boven ligt. De positie die ik van God krijg. Dat het natuurlijk met de reddingen te maken heeft, uiteraard. Maar in tweede instantie.
Je hebt al een woord dat zaligheid met iets. Bijvoorbeeld het woord Makarios, dat is weer een andere betekenis.
Ja, ja, Makarios, wel gelukzalig, wil zeggen gefeliciteerd, geluk gewenst. Ja, Makarios. Goed, omdat ik weet, zegt Paulus, ja, ik zal me juist verblijden, vers 19, omdat ik weet dat dit, namelijk Christus die verkondigd wordt, mij tot zaligheid resulteren zal. Door uw gebed en door de ondersteuning, toebrenging, gewoon het woord ondersteuning, van de geest van Jezus Christus. De geest van Jezus Christus, van hem die die geest had op zijn aardse leven en nu ook als verheerlijkte Heer. Dus het gebed speelt mee dat Paulus dus ook getuige kan blijven. En dus ook blijdschap kan krijgen voor het feit dat er mensen zijn aan wie hij die boodschap inderdaad nog wel kwijt kan. En volgens mijn, zegt vers 20, mijn ernstige verwachting staat hier, het woord wat iets beter denk ik is mijn vurige verlangen, dat is het eigenlijk, volgens mijn vurige verlangen en hoop, dat ik me in geen enkele zaak zal schamen. Me schamen, niet beschaamd worden. Beschaamd worden wordt hij door de Heer niet. Maar het punt is dat er staat iets verder op vrijmoedigheid tegenover schaamte. Ja, wat zullen die mensen wel niet denken als je het op een gegeven moment over hebt over de Heer Jezus Christus? Dan zullen ze misschien wel, wel niet zo leuk kijken of ze zullen zeggen, nou kom je weer en wat dan ook. Dat schaamte. Zegt, volgens mijn vurige verlangen en hoop, dat is meteen de verwachting die dan komt, dat ik in geen enkel opzicht, in geen enkele zaak, zal me hoeven schamen. Maar juist in alle vrijmoedigheid, dat is het tegenovergestelde van schaamte, in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, zo ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Niet door mijn lichaam, maar in mijn lichaam. Christus moet groot gemaakt worden. Het zij door leven, de lidwoorden staan er niet. Het zij door dood. Die lidwoorden staan er niet omdat, als je een lidwoord hebt, dan wil het zeggen dat het bepalend is. Als je hebt de dood, dan doet hij wat. En als je hebt dood, dan heeft het te maken met dat je iets ontvangt. Dat weten we uit een gedeelte uit 1 Korinthe 11, waar op een gegeven moment staat dat de positie van God, de God, die bepaalt het, die komt dan naar Christus toe. En vervolgens gaat de Christus het hoofd zijn van de gemeente. Nou, eigenlijk van man staat er dan. Man en dan de man van de vrouw. Dus zo groot het lidwoord is, heeft het te maken met de bepalende factor. En zo groot er geen lidwoord is, dan is het een ontvangende vorm. Dat is de gedachte die vaak bij deze situaties aanwezig is. Dus dan ben ik er bij de is het actief, bij een, althans geen lidwoord, dan is het passief, dan is het ontvangende gedeelte.
Wat uit het vlees geboren?
Dat is een hele goeie, ja. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dus hebben we hetzelfde principe. Het vlees is een werkende kracht. Wat uit de geest geboren is, is geest. Wat de geest doet, krijgt de mens die die geest ontvangt, die krijgt geest. Dat is ontvangende. Dus dat is inderdaad dezelfde gedachtegang die hier in dit soort lidwoorden naar voren komt. Heb je hier ook. Want dan betekent dat dus dat hij zegt, dat leven, dat overkomt mij. Die dood overkomt mij. Dat doe ik zelf niet. En die dood en dat leven heeft niet de werking. Christus heeft de werking. Maar wat hier nu staat is dit. Dat ik in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, zoals nu, dat Christus gemogen groot gemaakt zal worden. Niet ikzelf, dat is helemaal niet interessant. Maar Christus. Het grote voordeel van dat Christus groot gemaakt wordt, is dat Christus het voordeel bij heeft wanneer de gelovige niet al te veel macht heeft. En niet al te veel, groots is en bekend is, maar juist net bestreden zal worden. Ook binnen het gemeente, dat klinkt raar, maar zo werkt het wel. Omdat namelijk ook Christus zelf in een omgeving waar je zou mogen verwachten dat men de Bijbel kent, absoluut weggehoond is, weggeworpen is. En dat is niet voor het eerst. Wat dat als Christus, denk ik nu, binnen de gemeente zou komen, stel, dan denk ik dat heel velen binnen wat zich toch gemeente noemt, hem helemaal niet willen. Omdat hij sommige zaken recht wil zetten, waarvan anderen zegt dat moet toch kunnen. Dus dan is die mooie prediking of die mooie zekerheid is dan weg. Dus al te veel macht is dodelijk voor de vrijheid om het woord te leven en te brengen. Vandaar dan ook dat Paulus moeites krijgt. Problemen. Dat hij in allerlei situaties komt die jullie zeggen, ja, dat doet de Satan, die organiseert, dat was één kant. Aan de andere kant laat de Heer dat ook toe, omdat hij klein moet blijven. Nou, het bekendste voorbeeld is, denk ik wel, dat hij een doorn in het vlees heeft. God het tot 3 keer toe om vraagt. En het antwoord is, mijn genade is je genoeg. Daar staat dan de man die vroeger mensen tot leven kon brengen door de kracht van God. Die een jongen die uit de 3e verdieping naar beneden viel in Troas zo beneden opraapt en hij wordt weer levend. Daar staat de man die zelf niet eens vanuit zijn oogziekte of wat het dan ook wezen mag iets kan doen. En dus hulpbehoevend is. En ook nog een persoon is, volgens Korinthe tenminste, die niet bepaald indrukwekkend is. Dus dat is, als het niet bepaald indrukwekkend is, misschien een soort miserig mannetje of zo, hoe je het dan ook maar noemen wil, dan moet dat aan de waarheid brengen. Dat is altijd tegengesteld aan de algemene normering van de mens. Zo is God. Want God bepaalt het hart. En die bepaalt hoe een mens gericht is op hem en van hem afhankelijk. Dus hier ook, zegt hij Jan, het zij door leven dat ik ontvangen heb, het zij door dood. Wat is nou, hoezo dood? Nou, dat, laten we eens even naar 1 Korinthe 15 gaan. Er zijn een paar teksten die het begrip dood als negatieve vorm positief opvatten. In Korinthe 15. Vers 30 tot en met 32. Waar hij het over de apostelen heeft over het algemeen, of degene die leiding geeft in die tijd nog aan de gemeente. En dan zegt hij, waarom zijn wij ook elk uur in gevaar? Ik sterf elke dag, of de hele dag. Bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. En zo ik naar de mens, tegen de wilde dieren, de wilde beesten, zijn er 2. De beesten en de valse profeet in Efeze. Heb gevochten, typologisch voor de 2 beesten die straks in de openbaring komen. Dus zo ik naar de mens, tegen wilde dieren gevochten heb in Efeze. Wat baat het mij wanneer doden niet opgewekt worden? Ja, niet de doden, hè? De opwekking, dat overkomt hun. Dus waarin die doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is dan denk je van, dat is toch een hele domme redenering, maar het is helemaal niet. Want als je nu zegt, laten we nu eten en drinken, want morgen sterven wij, dat is morgen, de wereld is nog niet vergaan, dus laten we eten en drinken. Want morgen sterven wij. En zo kun je elke dag opschuiven en zeggen van, laten we eten en drinken, laten we feest vieren, laten we het leuk maken, laten we dit ons bestaan toch vooral heel prettig maken enzovoort. Want die dood, Daar hoef je niet aan te denken, dat stellen we wel uit. Dat is eten en drinken, als er geen opstandingen zijn. Dus het sterven betekent de strijd. Betekent dat het niet prettig is voor jou als gelovige wanneer je aangevallen wordt. Wanneer je niet begrepen wordt. Of wanneer er ook maar ongenuanceerd dingen tegen gezegd worden. Een beetje in zo'n toon van, oh, nou denk jij dat je bij het rechte eind hebt. Nou, dat is om je te intimideren. En die ander gaat vanuit een zeker gevoel van superioriteit, want die is niet naar beneden gegaan, dus die is nog hoogmoedig of die leeft nog in trots. Die gaat jou dan te lijf. Of die gaat je dan even duidelijk maken dat je niet moet denken dat nou de wereld bij jou begint. En dergelijke meer. Dat sterven, dat dingen uit mijn leven op de een of andere manier worden aangepakt, ook vaak in situaties en door mensen van wie ik nog juist niet zou willen, hebben die dat toch als een namens is, nou daar heb ik niet zo'n probleem mee. Want dat was toch al een namens, dus dan hou ik er buiten de deur. Maar als het dus dichterbij komt, ik kom met dingen in aanraking die niet altijd zo prettig zijn. De Heer kan soms met hele kleine dingen toch ontzettend veel gebruiken. Gebruik maken van mensen. Ook van ongelovigen of onwetenden hoor. Kan hij ook gebruik van maken, want de wereld is toch van hem. En dat het niet altijd alleen maar door gelovigen komt, nou, dan moet je ook mee in de gaten houden. Nou goed, dat is 1 Korinthe. Dat is dus, we sterven elke dag. Dat heeft te maken met de strijd die je hebt. 2 Korinthe 4, vers 11 en 12. Oh nee, ik lees even terug. Vanaf vers 7. Maar wij, de gelovigen, hebben deze schat, de boodschap, het evangelie van Jezus Christus, in aarden vaten, in een broos menselijk lichaam. Een aarden vat, dat is gevormd uit deze wereld. Opdat de alles te bovengaande kracht van God is, en niet uit ons. Dus dat wij merken dat ons lichaam een aarden vat is en dat er nog wel eens hier en daar wat aan mankeert. En dat het niet altijd dat kan wat we zouden willen, dat is alleen maar goed. Zodat we leren dat de kracht van God moet komen en niet van onszelf. Mensen, gelovigen, die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd. Twijfelmoedig in de zin van, ja, wat moet ik nou, welke kant moet ik nou uit? Maar niet mismoedig, zo van, nou, het is toch allemaal niks meer. Want ik heb het vertrouwen op de Heer. Vervolgd, doch niet verlaten. Ten neergeworpen, iemand die trapt loopt soms zomaar over je heen, ook verbaal, maar niet te gronde gericht. Altijd de versterving, staat er eigenlijk, van de Heer Jezus in het lichaam ronddragend. Opdat juist het leven van Jezus in of via ons lichaam zou worden geopenbaard. Dus het kan alleen maar geopenbaard worden als wij klein gemaakt worden. Als we leren ontdekken wat de situatie van onszelf is. Hoe weinig tot niets er vanuit onszelf kan komen. En je dus in alles afhankelijk bent van hem. Wel nu dan. De dood werkt weliswaar in ons. Apostelen, zegt hij hier tegen de Korintiërs. Maar het leven in jullie. Dankzij de vervolgingen die wij hebben doorstaan, die dood die in hem weg. Want hij loopt hier nog wel rond. Dus je kunt je duidelijk zien dat het niet een letterlijke dood is. Maar de dood werkt weliswaar in ons, maar het leven in jullie. Jullie ontvangen de zegeningen van de dingen van God, van het woord, van alles wat we hebben mogen brengen. Maar dat is ten koste gegaan van ons lichaam. Van ons bestaan. Nou, daar heb je dus het principe van dood en leven, zoals dat hier dus ook bedoeld wordt. Paulus, de Heer zegt ook ergens in Openbaring 2, een van die gemeentes, wees getrouw tot de dood en je zult het leven ontvangen. Dat hoeft niet altijd een letterlijke dood te betekenen, hoewel dat er altijd in zit natuurlijk, want als je dan, ik noem maar wat, 10 jaar voor de dood in 1 keer ophoudt, dat is ook niet de bedoeling. Maar afgezien daarvan, getrouw tot de dood wil zeggen dat er niks meer van mijzelf regeert. Dat door de kracht van Gods geest ik geleerd heb om te buigen. Zelfs Job, die, als je dat leest, Dus ik denk, nou, die kreeg er wat van langs. Ging op een gegeven moment vragen stellen aan God. Aan het eind helemaal. En dan wordt God boos. En zegt hij, moet jij rechten gaan met mij? Met andere woorden, op welke positie stel je? Zelfs als je niks meer hebt. Stel je nu op een positie dat je mij tot verantwoording moet roepen. En kijk even in welke posities we zitten. Dat moet ik even leren. Opdat het geloof niet gebaseerd is op de aarde. Goed, dat is Korinthe uiteindelijk. Dan zien we dan terug weer in Filippenzen. U ziet dat hier heel wat in staat in deze gedeeltes. Dat Christus dus groot gemaakt zal worden, Filippenzen 1 vers 20, in mijn lichaam. Zowel door leven dat ik ontvang van de Heer, door kennis, door inzichten die ik van God ontvang, vandaar dat leven dus ontvangen wordt. En ik dat door kan geven. Het zij door dood, afstandelijkheid en het feit dat ik dus tegenval of strijd krijg of tegen de tegenspoed en last. Dat wordt ook gezegd vanuit die mensen daarvoor. Want die mensen die Christus uit zuiverheid verkondigen, dat is leven wat je ontvangt. Wat is het heerlijk als je eens een keer gelovig ontvangt, waar je niet de hele tijd eerst een tijd moet gaan discussiëren voordat je het misschien ergens over eens wordt. Maar dat je leert dat er mensen zijn die gewoon puur afhankelijk van God willen zijn. Klaar. Zit niet te zeuren over belangen dus of zo. Wat zegt de Heer? En als die dezelfde geest ontvangen, is het geen probleem. Maar het punt is, als mensen op een gegeven moment een tijd lang of zus of zo ergens mee bezig zijn, ze denken, ze weten het wel, dan krijg je dus een arrogantie en een hoogmoed, en die ook helaas de gemeente niet voorbij gaat. Het zij door de dood, door alles wat ik dan verder ook meemaak, door die mensen die de boodschap niet in zuiverheid brengen, hè, wat in vers 16 en 17 staat. Want dat is voor hem natuurlijk niet leuk. Dat is een afsterving, dat is een weerstand, dat is een tegenstand. Nou goed. Vers 21. Want het leven. Nee, de volgorde is anders. Dat wil ik ook graag zo houden. Want voor mij, daar staat het woord voor mij, staat eerst, is het leven Christus. Let op, het leven. Eerst heeft hij het zij door leven, het zij door dood. En nu zegt hij, want het leven, voor mij is het leven, nu staat het lidwoord er wel, Christus. En het leven is dat wat Christus met al zijn opstandingswerk en al zijn kracht ook in en door Paulus heen doet. En als het gaat om het leven, dat is Christus. Kun je dat zeggen? Kun je dat zelf zeggen? Dat het leven voor je Christus is. Of is het leven veel prettigheid en aangenaamheid om je heen hebben? Uitermate geïnteresseerd zijn in alles wat er in deze wereld gebeurt. En een schromelijk tekort aan Christus zoeken hebben. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven, als ik die dingen dan toch maar mee moet maken, is winst. En dan gaat hij later op in, en die pakt het nog even op, in Filippenzen 3. Want daar staat precies hetzelfde, maar nu wat meer uitgelegd. Dus dat is wel handig om het vast even te nemen. Dan zijn we over 3 jaar sneller door de brief heen. Als je denkt te vertrouwen, hoofdstuk 3 vers 4, in het vlees, dan heb ik dat zeker. Besneden op 8e dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, dus een Hebreër bij uitstek. Naar de wet, een Farizeeër. Ook nog eerlijk hoor, en oprecht. Nog niet één die dus al helemaal, krom stond van de arrogantie. Naar de ijver, een vervolger van de gemeente. En daar heeft hij er wat gedood. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Alles goed. God op de eerste plaats en weet ik wat allemaal. Maar hetgeen voor mij winst was, een goede positie in die kringen, heb ik om Christus wil schade geacht, beschouwd als schade. Ja, om Christus wil, ter wille van Christus dus. Om voor Christus. Jazeker, ik acht zelfs alle dingen. Let op, alle dingen schade te zijn. Om de daarbovenuitgaande, dat is dat de uitnemendheid, de daarbovenuitgaande kennis, gemeenschap, omgang, van Jezus Christus mijn Heer. Om wiens wil, ter wille van wie ik al die dingen schade gerekend heb. En ik beschouw het zelfs drek te zijn. Ik zal het Nederlandse woord er maar niet voor gebruiken, maar dat is echt, dit is een goor woord, het woord drek, wij kennen het nu wel. Dat is echt gewoon, ja, sorry, stront. Dat is gewoon, ik acht alles als totaal onbelangrijk, totaal oninteressant. Opdat ik Christus mag winnen, dat is de winst. Je hebt dus verlies, je hebt winst. Je sterft en je staat op. Je krijgt leven en je krijgt dood. En opdat ik in hem bevonden word als de Heer komt. Niet hebben mijn gerechtigheid die uit de wet is. Moet je kijken, het staat toch in de Bijbel, ik doe dat allemaal. Maar die gerechtigheid die door het geloof, let op, niet van mij, het geloof van Christus is. Dat geloof brengt Christus namelijk in ons hart, in ons leven. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding in de gemeenschap, let op, de gemeenschap van zijn lijden, zodat ik ook mag deel hebben aan het lijden wat de Heer had op dezelfde manier, doordat je de boodschap brengt en je krijgt weerstand. Zijn dood gelijkvormig worden, het heb je precies hetzelfde principe. Opdat ik wellicht mag komen tot, en nu moet ik dit even veranderen, de uitopstanding uit de doden. Filippenzen gaat heel ver. Ik tip even een klein sluitje op. Zondaar. Nou, zeg maar, dus eigenlijk niemand is die goed doet, zelfs niet één. Dus de mensheid leeft onder de macht van de zonde. En dus heeft Satan daar alle recht op. Komt in een zandbuitje. Die zit met dat probleem. Die brengt zichzelf naar de Heer toe en zegt: Heer, ik wil graag met u uit die wereld weg. Dan staat hij eruit op. Door het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Is hier geen zondaar meer. In de zin van dat er niet meer een scheiding tussen hem en God is. Dat wordt dus een gelovige. Het zaad komt op. Maar kent u die gelijkenissen? Het zaad komt op. Maar soms komt er verder niks meer uit. Het is wel zaad. Maar wat voor grond is het hart geploegd, is de aarde geploegd, kan er voldoende zaad in om dood te gaan? Want die gelovige kan alleen maar groeien als dat zaad, het woord van God, ook indaalt in ons hart. Dat besneden is, dat ontdaan is van alle vet. Maar heel tegenwoordig is dat ook heel acuut. En als het voldaan is, hun hart is vet geworden, zegt de Bijbel ook. Dus er is zoveel omheen dat er niks meer eigenlijk uit kan komen of in kan komen. Zodat die gelovige weg met God gaat. Verder gaat, steeds verder gaat. Opdat hij een andere gerechtigheid heeft dan heel veel anderen die aanvankelijk de boodschap van de genade hebben aanvaard, maar gevuld geraakt zijn met, nou ja, de drukte van deze wereld, met zus, met zo, zo dat hun hart gevuld wordt. Het gaat niet om de tijd, maar het gaat om de vervulling van het hart, met allemaal andere dingen. En zo af en toe, nou ja, mag je dan nog iets Christus hebben, zeg maar. Dus dat betekent dat diegenen die begonnen op te staan, dus weer kunnen sterven. Hun eigen visies gebruiken, de Bijbel gebruiken om zelf verder te komen, hoe je het ook allemaal maar noemen wilt. God weet precies hoe. Je moet niet denken, van die zus en die zo, want er kan zo weer een verandering plaatsvinden. Maar toch, dat betekent ook dat Paulus zegt, je hebt eerst de opstanding tussen de doden uit. Dat is de opstanding uit de doden. Hè? We zijn zondaren en doden, hebben geen relatie met God. En dus betekent dat als iemand erop staat, dan is de rest blijft liggen, die blijven gewoon dood, en hij staat daartussenuit op. Dat is wat anders dan opstanding van doden, want daar staan alle doden op. Dus opstanding uit de doden. Dat gebeurt met een witte geboorte. Maar nu zitten daar weer veel relatieve doden, let op, een echte wedergeborene, die zijn weg met God gaat, die wordt vervuld met het leven van God. Maar wanneer men eerst begint, maar later zich laat overspoelen door zaken van deze wereld, en uiteindelijk niet meer leeft voor de dingen van God, misschien praktische zaken uitvoert, maar niet meer leeft voor de dingen van God, niet meer die gemeenschap in die dingen van het leven heeft, die zijn relatieve doden. En dus betekent dat ik mag komen, zegt Paulus, tot de uitopstanding tussen de doden uit. Dat komt één keer voor en dat staat hier. Dat betekent dat je dus ook je niet wat gelegen moet laten liggen aan al die mensen, ook al zijn het broeders of zusters, die gericht zijn op allerlei praktische zaken en niet meer op dat God hun leven moet gaan veranderen en vervullen. Verbaal misschien, maar in de praktijk niet. Waar het om gaat is dat wij zo egoïstisch mag je wezen, dat je eerst God toelaat. En eerst het leven van God in jou door laat werken. Dan zal Hij de noodzakelijke veranderingen, correcties en wat dan ook wel aanvullen. Als ik het zoek vanuit zijn woord, als ik het zoek vanuit de praktijk, als ik het zoek vanuit, Heer, gaat u uw gang. En dan kan het best wezen dat je tijdenlang met een probleem zit, waarvan God zegt, dat is helemaal mijn probleem niet. Ik zie dat jij een hart hebt dat zich richt op mij. Dat andere komt wel. Ik heb liever een gelovige met een hand of een voet minder, die dan ten hemel ingaat, dan met twee voeten en twee handen, hoe je het ook interpreteert, praktisch gezien op anders gericht is dan op mij. Die weg van de uitopstanding uit de doden betekent dat ik hem verder en dieper mag kennen. En dat ik dus in die zin een beetje wereldvreemd raak. Ik snap wel dingen in de wereld, maar ik heb er niet wezenlijk meer deel aan. Ik loop ertussen en je ziet jezelf er soms tussen lopen. Niet omdat je beter bent, hopelijk niet, maar omdat je anders wordt. Omdat je anders bent geworden en anders wordt. En iedereen die anders wordt, die gaat uit die lege plaats weg. Die gaat uit die zekerheid van deze wereld weg. En die schrikt niet van wat er gaat komen in deze wereld. Want God zegt, zoek eerst het koninkrijk. En als wat er verder komt, dan zorg ik wel voor. Ik zorg wel voor jou. Dus waar ben je bang voor? Als ik met je ben, wie zal daar tegen me zijn? Dus zegt Paulus hier in Filippenzen ook, dat is te doen. Die uitopstanding uit de dood is niks anders dan de zaligheid die staat te wachten. Opdat Christus dus door leven of door dood groot gemaakt mag worden. Want het leven, zegt hij in vers 21, want voor mij is het leven Christus. En het sterven, je zou het kunnen zeggen afsterving, is winst. Wat was die winst dan? Nou, zegt Paulus, ik heb al die winst in deze wereld, de Hebreeën, en weet ik wat allemaal schade gebracht. Ik heb die winst aan de kant gegooid. Wat voor mij belang was in deze wereld, het zij religieus, het zij op ander gebied, dat is in de ogen van Christus niks. Vooral ook geen rijkdom. Dat kan ook ontzettend leiden tot een soort zekerheid en arrogantie, omdat je daarop vertrouwt, in plaats van op de Heer zelf. Opdat Hij werkelijk in ons leven de eerste plaats mag krijgen en als dat zo is, houden. Daarover de volgende keer meer. Zo, de Heer, dank u. Vader in de hemel, het is een blijde, maar ook een ernstige boodschap. Het is een boodschap van leven en van dood. Het is dat we moeten zien dat een knecht, een slaaf, niet boven zijn heer staat. Mij hebben ze vervolgd, ook u zullen ze vervolgen. Mij hebben ze lief gehad, ook u zult ze lief hebben. We moeten in de gaten houden en doorkrijgen dat de afsterving in ons leven, de pijn en verdriet, de tegenvallers, dat die net zo goed functioneel zijn voor uw koninkrijk en dus voor uw koningschap in ons, als de prettige, aangename dingen rondom het ontvangen van uw woord en van het leven. Opdat we leren dat allebei strekken tot heerlijkheid van u. En dat we ons dus ook veel minder zorgen hoeven te gaan maken over al die uiterlijke vormen. Want ieder van ons krijgt er net zo goed mee te maken als de mens in de wereld. Het is vaak zo zelfs dat, zoals ook de psalmist zegt, dat je soms jaloers kunt worden op mensen in de wereld die schijnen helemaal nergens last van te hebben. En ze leven en ze zijn koning in hun eigen bestaan. En de gelovige, die vergaat het zo niet. Die vergaat het als hij werkelijk op Christus rekent, dat er strijd is. Strijd, soms van buitenaf, soms ook in jezelf. En daarin leer je ook om er niet voor weg te lopen. En als je dat al vaak gedaan hebt, dan kom je jezelf toch altijd weer tegen. Dat wil zeggen, komen we u tegen hier. Die in grote liefde ons bij de hand wil nemen en zeggen, mijn kind, begrijp je dat dan niet? Accepteer nou gewoon dat die weg toch door mij geleid wordt. En dat ik graag wil dat je mij vasthoudt en achter mij aangaat op weg naar het vaderhuis boven, naar de zaligheid. En oh, wat kunnen wij vechten en strijden om ons recht, of dat wij gelijk hebben en de ander niet. Waarom lijden wij niet liever onrecht, zegt Paulus, zegt u. Waarom lijden wij niet liever dat wij niet zo nodig ons gelijk hoeven hebben? Omdat er een ander is die voor ons strijdt en van wie wij leren moeten dat wij maar eens stil moeten zijn. Heer, wat is er dan veel in ons leven wat we soms ons niet eens realiseren dat u graag weg wilt nemen uit ons? En daarom leggen we dat ook vanavond maar aan u voor. En willen we u vragen of u dat wat u nodig vindt, vernieuwen wilt, weg wilt halen, vernieuwen wilt door de kracht van uw geest. En zo ons maakt tot een mens die geschikt is om uw woord te leren kennen, die tijd daarvoor kan nemen om dat woord te onderzoeken en die daarin ook vreugde en blijdschap mag beleven. Dank dat we onszelf leren mogen aan u toe te vertrouwen. En zoals de Heer Jezus zelf de gehoorzaamheid uit het lijden heeft moeten leren, zo is het bij ons dan zeker niet anders. Dank u dat u dan ook licht ziet en mogelijkheden geeft in omstandigheden en situaties waarvan wij zouden zeggen, het is ondenkbaar dat daar nog iets uit kan komen. En dan logenstraft u dat en dan maakt u ons duidelijk dat u macht hebt in hemel en op aarde en omstandigheden zomaar naar uw hand kunt zetten en alles toch moet gehoorzamen aan de grote macht en de wil van u. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, wij danken u. We danken u voor die genade, voor die liefde van u, voor die grootheid en ook voor die gestrengheid, opdat wij een mens Gods mogen zijn, gericht op u en met ons oog gericht op die zaligheid die in de laatste tijd geopenbaard zal worden. Vader, aan u vertrouwen wij ons toe. In Christus Jezus, onze Heer. Amen.